Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom Martin. Ik kan voor de luisteraars wel vertellen dat je er geen gras over hebt laten groeien. Want je zit hier tegenover met een enorme strakke nieuwe koep. Ja. Jij bent een van die gelukkigen geweest die deze week meteen een afspraak kon maken bij de kapper.
Ja, de kapper belde al op of ik langs wilde komen. Dat heb ik natuurlijk meteen gedaan.
Jij hebt een kapper die zelf opbelt van moet u niet even langskomen.
Zeker, ik had nog een afspraak gemist. Dus ja. Het zoek ik meteen aardig even om te zien hoe ze dat doen. Dit was een kapper met mondkapje. En dan heb je iedereen doet het een beetje anders. Er zijn wel eens wat protocollen, maar toch hebben die ook die kappers heel veel ruimte om het op hun eigen manier te doen. Ja. En het was wel weer nodig.
Je hoeft nu 2 maanden niet meer, heb ik het niet.
Nou, ja, jawel hoor.
Nou, hartstikke goed. Want het was een run, hè. De kappersbond had het ook verklaard, hè. Meer afspraken in 1 week dan normaal in een maand, geloof ik.
Ja. Dus ik ben benieuwd hoor of dat aanhoudt. Nee, natuurlijk krijg je een enorme inhaalvraag. En zeker bij de kapper. Mm-hmm. Bij een restaurant zal dat denk ik anders gaan. Ik bedoel, allicht als het begint restaurants open gaan, dat mensen het leuk vinden om weer te gaan eten. Maar je hebt geen inhaal eten, zeg maar. Ja. Overigens verliezen de kappers ook wel een knipbeurt. Maar daar is natuurlijk wel meer behoefte om dat meteen te gaan doen. En dan is het even afwachten hoe zulke bedrijven het gaan redden in die 1,5 meter economie. En het is natuurlijk, ze zullen natuurlijk, omdat iedereen thuis, of iedereen, of een heel groot deel van de Nederlanders thuis werkt, mensen met kantoorbanen bijvoorbeeld, die zullen ook door de week meer tijd hebben. Dus die kappers kunnen natuurlijk ook hun klanten meer over de dag spreiden. Dus dat komt ook wel heel erg mooi uit. Ja. En dan kunnen ze iets van de schade goedmaken.
Denk je dat het alleen al gewoon voor de psyche van de Nederlander heel belangrijk is dat ze dit soort gebaren zien van onze kinderen gaan weer naar school, de kappers gaan weer open, er is weer wat hoop aan de horizon?
Ja, dat denk ik wel. Dat is tegelijkertijd ook een beetje het gevaar. Dat je heel snel het gevoel krijgt van het is weer normaal. Dat zal even wennen zijn om de gewone dingen weer te doen, maar dan op een ongewone manier. Ja, ik zat bij die kapper inderdaad met een mondkapje op. Dus dat voelde niet heel erg gewoon. Het is toch een beetje... Ik had eerlijk gezegd nog nooit eerder een mondkapje op gehad. Dus was nu voor het eerst. En dan word je er ook wel weer aan herinnerd. Van, het is toch wel allemaal een beetje raar. Ja, dat zullen we best wel lang vol moeten blijven houden. Want het virus is vandaag niet anders dan over 2 maanden. Zolang er geen vaccin in zit. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan is. Of het ook met z'n allen heel serieus blijven nemen al die tijd. Dat lijkt me best wel lastig.
Wat is voor jou nou als je nu kijkt naar de komende maanden zo richting de zomer. Wat worden belangrijke momenten waar je op gaat letten als econoom? Van ik zie inderdaad wat lichtpuntjes.
Ja. Wat ik wil gaan proberen in de komende maanden, denk ik, is op mijn manier de 2 lagen van de crisis uit elkaar te trekken. Want je hebt natuurlijk, er is natuurlijk heel veel aandacht geweest de afgelopen tijd voor waar we nu ook mee beginnen met de kappers in de horeca. En die hebben natuurlijk een klap meegemaakt wat natuurlijk ongekend is. Ik bedoel, een omzet van -100% als je zaak gesloten is. Nou, horeca kon op een gegeven moment in sommige gevallen starten met matenbezorging. Mm-hmm. Dan maak je nog iets goed. En dan lijkt het natuurlijk een beetje van als alles weer open gaat, dat dan de economie ook weer draait. Maar onderliggend is er natuurlijk veel meer aan de hand. En ook in heel veel meer sectoren. Ik moest ook een beetje aan denken toen ik laatst ook cijfers zag uit de metaal- en technologische industrie. En dan zag je een teruggang van de bezettingsgraden bijvoorbeeld. Dus de mate waarin ze hun productiecapaciteit ook optimaal kunnen benutten. Nou, dat was gedaald uit mijn hoofd van 95% naar 75%. Dan denk je, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, je denkt inmiddels in proporties van 50, 75, 80% verliezen. Maar dat is tijdelijk. Dat gaat weer voorbij. De vraag is hoe lang die blijvende schade is en waar die dan precies zit. Ja. Ik spreek ook met economen over en die zeggen ook van een terugval van 5% vinden we normaal. Maar dat zou in normale tijden zou dat al een heftige recessie zijn. Mm-hmm. Om dat met je van elkaar af te pellen. Van wat voor soort crisis houden we eigenlijk over als de economie weer min of meer draait. Ja. En waar manifesteert die zich precies? Mm-hmm. Als de aandacht weer weggaat van de kappers en de horeca. En we hebben weer meer oog voor de exporterende sectoren. Hoeveel pijn wordt daar eigenlijk geleden? heel simpel voorbeeld. Ik was, mijn zoontje luistert toch niet, dus ik kan het wel zeggen. Ik was op zoek naar een nieuwe fiets voor hem. Hij is binnenkort jarig. En ik ging naar de fietsenmaker toe. En nou, die bleken voor kinderen één fiets te hebben staan. En voorlopig werd er niets geleverd. Want alle fietsfabrikanten zitten zonder onderdelen. Mm-hmm. Nou, dat is heel...
Omdat die uit China komen.
Omdat die uit China komen of andere Aziatische landen. Dus dat ik merk het aan mezelf. Dat was ik ook wel bijna weer vergeten. Want daar schreef ik over voordat corona Nederland bereikte. Namelijk de enorme verstoring van de handelsrelaties. Mm-hmm. En die is nog niet weg. Die is nog niet opgelost. Mm-hmm. We zitten in een mondiale crisis. Die effect heeft op de handelsstromen. Maar die ook effect heeft op het vertrouwen van mensen. Producentenvertrouwen is laag.
Ja, precies, want jij gaat nog naar zo'n winkel om een fiets te kopen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook denken van... ik wacht nog even.
Ja, ik heb het uiteindelijk niet cadeau gekocht.
Nee, precies. Nu moet je wel. Hè?
Maar dat was overigens niet, niet uit, omdat ik bang ben voor mijn inkomen of iets dergelijks. Maar dat kan bij heel veel mensen natuurlijk wel spelen. Mensen worden toch voorzichtiger. Dat effect hebben we ook nog eens een keer. En dat doet zich niet alleen in Nederland voor. Niet alleen in Europa. Maar dat doet zich in hele grote delen van de wereld voor. Ja. In Amerika, in Azië. Dus in die zin... kent deze crisis vele lagen. En dat bleek ook uit de CBS-cijfers die me uit zijn gekomen, wat ze over gaan hebben. Dat is ook echt afpellen van wat zijn nou effecten die straks weer voorbij zijn. Die al die grafieken zo bizar maken. Mm. Met van die enorme terugvallen die we nooit hebben gezien. Straks gaan we natuurlijk zien dat alles weer opveert. En dat lijkt dan herstel. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel relatief. Ik bedoel, als je weet je wat, een krimp hebt van tientallen procenten en je gaat naar -5, lijkt het herstel. Maar als je structureel -5 hebt, heb je nog steeds een probleem.
Ja. Dan kan je in normale tijden wel eens naar de beurs kijken en denken van nou, daar zien ze al dat herstel komen. Maar het is ook zo grillig. Hè? Dat is eigenlijk ook niet echt een pijl op te trekken welke kant het dan op.
Nee, er wordt ook veel over geschreven de laatste tijd. Dat de relatie tussen de echte economie en de beurs ook echt wel zoek lijkt. Mm-hmm. Ik vind het eerlijk gezegd best wel moeilijk om dat precies te duiden. Ik ben ook ook wel wat voorzichtig mee. Een rol speelt natuurlijk onder andere natuurlijk de wat de centrale banken allemaal doen. Dat zie je ook van de week, zeg ik ook, de beurs heftig reageren op uitspraken van de Amerikaanse centrale bank. Ik vind het soms, misschien ben ik te nuchter of zo om goede beurswatcher te zijn hoor. Maar ik denk, daar worden dan dingen gezegd over.
Je vindt dat je wat emotioneler moet zijn om een goede beurswatcher te zijn?
Dat denk ik wel. Ja. Dat gevoel heb ik wel. Ik denk van wat zijn het voor mensen? Ja. Dan zegt de voorzitter van de Fed, die geeft dan een hint dat het mogelijk langer gaat duren en erger zal zijn. Dan denk ik, ik hoor eigenlijk gewoon niks nieuws. En dan zijn beleggers daar toch enorm van onder indruk. Ik weet ook wel, de woorden van centrale bankpresidenten worden op een goudschaaltje gewogen. Dus ik weet wel op zich hoe het werkt. Mm-hmm. Maar dat is wel heel wonderlijk. Dat lijkt soms wel een beetje van elkaar losgezongen. En dan het ene moment zijn economische gevolgen alweer ingeprijsd. En daarom gebeurt er zogezegd niks. En op het volgende moment zijn ze weer verrast. Ja, ik vind het geen goede graadmeter in ieder geval van hoe het er economisch voor staat.
Ja, misschien zit ook wel wat je noemde, een onderliggende gedachte van die handelsoorlog is nog helemaal niet opgelost. Als je nu ziet wat Trump allemaal roept richting China en China weer naar richting Amerika. Mensen voelen aan hun water van als corona eenmaal een beetje langzaam aan het wegtrekken is. Is dit nog iets wat totaal niet opgelost is natuurlijk?
Nee, en dan komt er bovenop corona. Er komt natuurlijk bovenop de verstoorde handels... Ik bedoel, je hebt dus al een verstoorde handel. De handelstroom als zodanig is totaal verstoord. En dat is echt niet zomaar op orde. Je zat ook enorme terugvallen zien in de wereldhandel, in exporten. En als dan ook nog eens een keer de handelsspanningen weer oplaaien, dan komt dat natuurlijk nog bovenop, zeker. Dus dat versterkt elkaar alleen maar.
Het thema voor Trump, of een van de thema's die hij ook richting zijn verkiezingen natuurlijk gaat gebruiken, van uit China kwam het virus wat natuurlijk waarschijnlijk ook bij heel veel kiezers in Amerika wel aan gaat slaan.
Zeker. En natuurlijk, als hij gaat zeggen van het komt uiteindelijk uit een laboratorium van de Wuhan, terwijl ik gewoon her en der bij mensen die ik op dat terrein serieus neem lees, dat het echt volstrekte flauwekul moet zijn. Ik ben geen viroloog, ik heb er geen verstand van. Ik volg een aantal wetenschapsredacteuren in de media die gelukkig gaven en uitleggen waarom dat echt totale flauwekul is. Maar ik kan me voorstellen, ik heb er ook geen kaas van gegeten. Dus als je fan bent van Trump, zou je dat als een soort bevestiging zien van zie je wel. We hebben destijds de Mexicaanse griep ook de Mexicaanse griep genoemd. Mm-hmm. Het is ook wel een makkelijke manier. Nou, bij mij weten was het niet destijds om de Mexicanen te plagen of te pesten of te blameren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat door de Chinezen, China steeds de kop aan het virus. Dat is natuurlijk een hele geëikte politieke truc.
Nou ja, ik kan in ieder geval ook zeggen van er zijn wel twijfels of China wel op tijd gewaarschuwd heeft.
Zeker.
Dat is ook wel dat ze daar het virus vandaan komt.
Zeker. Dat zijn wel legitieme vragen. Die zijn natuurlijk zeker. Want aan de ene kant is China geprezen om de aanpak. Maar het blijft nog steeds een beetje duister, een beetje onduidelijk of die hele ferme aanpak wel betijds was. En of van begin af aan echt openheid van zaken is gegeven. Dus daar zijn twijfels over. En dat mag zeker. Ja, en dat Trump dat voor eigen politiek gewin gebruikt. Ja, daar is een politicus voor. Dat kan je hem tegelijkertijd ook niet zo heel erg kwalijk nemen. Ook in Nederland wordt natuurlijk de laatste dagen weer volop politiek bedreven. En misschien is dat ook wel een goed teken. Want ja, de fase van de afgelopen weken, waarin er toch een zekere eerbied leek te zijn richting onze politieke leiders voor de aanpak van de crisis, is ook niet goed. Dat geldt voor media, maar dat geldt ook voor politieke partijen. Er moet ook gewoon weer, het moet af en toe op scherp van de snede, moet het politieke gevecht gespeeld kunnen worden.
Maar zie je dat dan in welke discussie, dat het nu weer helemaal politiek oplaait?
Nou ja, met name over het tweede steunpakket, wat er gaat komen. 1 juni loopt het huidige steunpakket voor bedrijven in Nederland af. En je ziet wel, dat wordt wel politieker. Wat je ook wel zag, daar hebben we het vorige week al even over gehad. Toen werd het ook al politieker in de aanvaring tussen Asscher van de PvdA en premier Rutte over de versoepelingen. Van wat is nou precies je strategie, beste premier? Dat lijkt me terecht te vragen. En, ik begrijp dat er wel behoefte is in een deel van de Kamer om ook nog expliciet een keer over die strategie te debatteren. Dat wordt door een ander deel van de Kamer weer tegengehouden. Maar het lijkt me wel heel goed. En dat in de tijd, in de heat of the moment, als er zoveel doden zijn, als het echt alle hens aan dek is, voelt dat heel erg onkies. Mm-hmm. En dan, en dat voor overigens vanuit de media vond ik dat ook wel lastig. Hoe blijf je kritisch op de juiste manier? Dat vond ik soms best wel ingewikkeld. Je voelt aan, het is niet de tijd voor elkaar vliegen afvangen of zo. Dus het moet wel, als je kritisch, je moet als journalist, moet je kritisch blijven. Maar je moet misschien nog wel beter beslagen dan ijs komen. Mijn columns tot nu toe zijn ook niet echt heel grappig geweest. Waardoor soms vind ik het leuk om tussendoor een keer een kont te schuiven die iemand op de hak neemt of zo. Maar je bedoelt, het zou kunnen, maar ik denk, ja, voor mij is het nu meer de tijd voor een heel inhoudelijke, kritische bijdrage. Het valt me aan mijn eigen columns op dat ik er vooral heel veel vragen in stel. Ik denk van, ja, beste kabinet, je gaat nu die kant op. Waar baseer dat eigenlijk precies op? Hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Dus het is, je hebt toch een wat andere rol in deze crisistijd.
Ja, zo'n een tweede steunpakket, waar iedereen volgens mij het wel over eens is van dat moet er komen.
Ja.
Dat is wel zo typisch iets wat natuurlijk politiek gaat opspelen. Je hebt nu alweer geluiden van, nou, voor dat tweede steunpakket voor ZZP'ers willen we bijvoorbeeld wel een partnertoets gaan doen. Hè? Dat mensen dus die een rijke partner hebben, dat die eigenlijk die steun niet krijgen. Gaat dat ervan komen eigenlijk? Denk je dat het een haalbare kaart is?
Nou, ik kan me dat voorstellen. Ik vind het wel consistent met wat we verder nog horen. Want we horen natuurlijk ook dat de ontslagboete verdwijnt bij de steun voor de lonen van mensen. Dus je ziet natuurlijk dat het een tandje strenger aan het worden is. En dat het niet meer gaat om het maximale baan en maximale inkomensbehoud. Mm-hmm. Maar dat het een ander doel heeft. Het enige wat ik niet zo sterk vind, dat het kabinet met je brengt als voortschrijdend inzicht of het verfijnen. En het zijn wezenlijke veranderingen aan het steunpakket, waarbij we echt een nieuwe fase blijkbaar ingaan volgens het kabinet. Waarbij je niet meer zegt, we gaan onverkort en heel genereus proberen alle inkomens en alle banen overeind te houden. Want dat hoorde volgens het kabinet bij de eerste fase. We zijn nu in de volgende fase beland. En dat betekent ook dat een ZZP'er met een partner die een loondienst is en gewoon een normaal salaris heeft, die gaan we gewoon niet meer steunen. Ja. Dus
ik zei rijke partner, dat hoeft eigenlijk niet eens.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Een partner te zijn die gewoon normaal salaris heeft.
Ja. Zeker. En dat aan de ene kant klinkt natuurlijk heel logisch, maar dat betekent dus dat je accepteert dat huishouden een fors inkomensverlies heeft. Mm-hmm. Als jij allebei een modaal salaris verdient en de een als ZZP en de ander in loondienst, betekent dus dat je die ZZP'er die terugvalt naar nul, die zijn er, dat je zegt, ja, we gaan jou niet meer een sociaal minimum geven, want jouw partner verdient. Dat zou kunnen betekenen dat zij gezamenlijk het helft van hun inkomen kwijtraken. Dat accepteren we dan. En net zoals we dat in de normale bijstand ook accepteren, waar naast een partnertoets ook een vermogenstoets is, dat je eerst je eigen huis moet opeten. Nou, dat heb ik nog niet gehoord dat ook de bedoeling is. Dus in die zin is het aan de ene kant, klinkt het heel logisch en begrijpelijk, maar de consequenties zijn wel vrij fors. Net zo goed als bij die ontslagboete, dat je zegt, oké, we accepteren dat bedrijven dan toch gaan reorganiseren, want blijkbaar zijn we in die fase beland.
Mm-hmm. Ja, je noemde al Lodewijk Asscher. Zullen we even luisteren naar een fragment van de PvdA-fractieleider samen in debat met Hans de Boer op 1.
Als je dit eraf haalt, Dan help je niet zozeer de kleine bedrijven die in de problemen komen, maar dan maak je het aantrekkelijk om met steun van ons allemaal die massa-aanslagen mogelijk te maken. Dat is echt een drama voor de mensen die het betreft. Nee, dus moeten we echt niet doen. Niet van ons geld, wat we met z'n allen betalen.
Nu zijn er ook ondernemers die zien aankomen, dit gaat veel langer duren. Als ik nou wel van die steun gebruik maak, maar ik mag dan vervolgens niet de tijd gebruiken om mijn bedrijf aan te passen, dan zit ik vast.
Maar dat mag dus wel.
En wat nu gebeurt, is dat het is de NOW-regeling. Ja. Er zijn nu ondernemers die zeggen tegen ons, het is niet de NOW, het is de No-Way-regeling. Wij gaan dit niet meer pakken. Wij gaan gewoon in het WW-traject of ik laat mijn bedrijf failleren.
Ja, Hans de Boer, voorman van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, altijd in voor een goede woordgrap ook, hè?
Ja, is, nou, of die goed is, is een kwestie. Ja,
ik zag je namelijk al een beetje zo lachen.
Een kwestie van smaak, maar als ik hem interview, heeft hij altijd iets bedacht. Ja. Maar goed, het is
hij of de mensen om hem heen.
Ja, het is uiteindelijk een klein jongetje in het lijf van de voorzitter van de VNO-NCW. Ik vermoed, dat heeft hij voor mezelf bedacht. Ja. Hij zit te verkneukelen in de avonduren van, dat ga ik morgen zeggen. Ja. Nee, maar kijk, de tegenstelling is natuurlijk helder. Wouter Koolmees had een week eerder ook bij Op1 dit aangekondigd. Best wel verrassend, want het steunpakket is nog helemaal niet klaar. En hij gebruikte de talkshowtafel om alvast bekend te maken, beste Nederlanders, de ontslagrunders kunnen gaan beginnen. Want we gaan niet meer als eis stellen dat bedrijven bij als ze steun krijgen, al hun personeel in dienst moeten houden. Ja.
Zonder dat het een verspreking of zo was. Het leek
helemaal niet. Nee, dat was heel bewust. En ik denk ook niet dat het een proefballonnetje was. Maar misschien was het wel alvast een teen in het water. Als we straks dan het steunpakket gaan presenteren volgende week, dan is het alvast bekend. Is die angel er alvast uit. Mm-hmm. Ja. En je ziet natuurlijk inderdaad hier de tegenstelling. En dit zijn niet twee politici, maar het is wel een politiek debat natuurlijk. Van accepteer je nu al dat je niet meer gaat proberen om alle banen overeind te houden? Zo begon het. Het begon natuurlijk met we gaan in lockdown en we bevriezen als het ware de situatie. Je zet de hele economie even in de vriezer. En je hoopt dat je na verloop van tijd, weken of maanden, de boel weer uit de vriezer trekt. En dat het weer ontdooit en dat je het oppakt waar je gebleven was. Nou, dat was natuurlijk van begin af aan een illusie dat het precies zo zou gaan. Maar je probeert dat zoveel mogelijk te doen. Zodat je, de crisis komt niet uit de economie. Die komt uit een virus. Dat is een gezondheidsreden dat we economie natuurlijk stil moeten leggen. Dus waarom zou je gezonde bedrijven, inclusief de werkgelegenheid, schade laten krijgen, schade berokkenen? Blijkbaar is nu de gedachte, maar dat is niet meer haalbaar. Ook niet, terwijl de lockdown is ook eigenlijk feitelijk nog helemaal niet voorbij. Dat vind ik wel opvallend hieraan. Ik begrijp deze stap. Ik begrijp de redenering van Hans de Boer ook voorkomen. De redenering van Wouter Koolmees is van we gaan nog steeds voor baanbehoud. Want we voorkomen juist dat bedrijven failliet gaan. En dus moeten ze misschien een percentage van het personeel laten gaan. En kunnen we de rest blijven steunen. Mm-hmm. Maar dit was wel een typische lockdown maatregel. En we weten nog niet eens 100% zeker of de horeca echt ook open gaat. Nou, dat weten we binnen een paar dagen weten we dat wel. Hoe dat er precies uitziet. De sportscholen, er is allemaal discussie over. De toeristenbranche. Ja,
rechtszaken zelfs van sportscholen.
Ja, dus in die zin zit er nog wel een soort lockdown situatie. Mm-hmm. En had je ook kunnen redeneren. De maanden juni, juli, augustus. Want je hebt het steeds over 3 maanden. Is eigenlijk de tweede lockdown fase, zeg maar. En dan kan je vanaf 1 september gaan nadenken over wat is de volgende fase. Maar blijkbaar, ze zetten nu de versnelling erop. En dat zal je terug gaan zien in de WW-cijfers op een gegeven moment.
Mm-hmm. Kun je nog eens wat meer uitlichten van wat er nog meer in dat pakket te verwachten valt? Wat hoor je in Den Haag, wat nog meer controversieel is in jouw ogen?
Nou ja, dat is best wel lastig. Ik heb natuurlijk heel veel contact met de collega's in Den Haag die daar ook vol mee bezig zijn. Ik heb contact ook in de polder die daar druk mee bezig is, vakbonden en werkgevers. Het is vooral een enorme worsteling. De basis is dat ze doorgaan met de steun die was ingezet. Dat wordt in principe allemaal verlengd, alleen dan mogelijk in aangepaste vorm. En dat bestaat grofweg uit die steun voor ZZP'ers, hebben we het al even over gehad, die iets wordt aangescherpt. De loonsteun, dat is die NOW, de No Way, van Hans de Boer.
Ja, blijft wel hangen.
Ja, blijft zeker hangen. Ja, het is echt een dijkletser, dus die houden we erin. En dus dat was via bedrijven werden werknemers gesteund. Dat is een vergaande compensatie van loonkosten. En dan had je nog de uitstel van belastingen, die er ook echt niet om liegt. Die in de aanslag op de schatkist echt nog veel groter is dan die andere steunmaatregelen. Dat wordt in principe verlengd. Wat onduidelijk is, eerlijk gezegd, is nog een andere regeling met de sectieafkorting TOGS. Nou, vraag me niet waar het precies voor staat, want dat heb ik eerlijk gezegd niet eens paraat. Maar dat was een bedrag eenmalig van Erik Wiebes. Dat kwam weer bij Economische Zaken vandaan. 4000 euro voor alle ondernemers die in branches zaten die van overheidswegen waren gesloten. Was een heel gedoe, misschien weet je dat nog in het begin, dat sommige branches er net niet onder vielen. Nou, hebben we het ook nog wel over gehad, heel gedoe. Nou, uiteindelijk werden er nog een paar branches toegevoegd. En dat was bedoeld, een soort tegemoetkoming voor de vaste kosten, voor de huur bijvoorbeeld. Nou, is het mogelijk om die regeling ook te gaan verlengen en misschien wel uit te gaan breiden? Dan kom je bedrijven tegemoet op het gebied van belastingen, op het gebied van loonkosten en via die TOGS, TOGS, op het gebied van allerlei andere vaste lasten. Ja. De grote puzzel in Den Haag is van, doen we dat via zo'n generieke regeling waar heel veel branches onder vallen? Of gaan we toch de stap maken naar aan tafel zitten en per sector iets uit onderhandelen? De sierteelt heeft al een regeling, de culturele sector heeft al een regeling. Je zou je voor kunnen stellen dat je een regeling maakt voor de horeca. Voor de recreatiebranche en zo. Maar ja, daar zijn ze toch bang voor een oeverloos gedoe.
Ja, want ze gaan kijken naar de andere sector. Van die krijgt dat meer en die zus.
Ja, dat, dus dat is, dat is echt linkersoep. In die zin was, je ziet dat al opvallend. Maar je hebt nog de strandtenthouders. Allerlei seizoenswerk. Die qua omzetbeweging in een jaar toch anders is. En die niet heel goed in die regeling valt. Dus dat is eigenlijk... Dus wij horen vooral terug uit Den Haag de worsteling. Van hoe pakken we dit eigenlijk goed aan? En hoe zorgen we dat de regeling nog iets beter maken zonder dat het financieel totaal uit de hand loopt?
En is het dan weer, want deze regeling was voor 3 maanden, als ik het goed heb.
Ja.
Is het dan ook meteen weer bepaald dat het dan weer voor 3 maanden is? Of is
ja, dat zo begrijp ik het wel. Ja. Voor mij is het steeds voor 3 maanden. Ja. Ja. En wat je wel ziet, is dat natuurlijk, ze proberen natuurlijk wel die crisis natuurlijk wel een beetje in stukjes te knippen. Dat je een soort van fases gaat onderscheiden. En ik hoorde, ik pak mijn telefoon er even bij, want ik moet even in het appcontact met de collega's, had ik het hier ook over. Dat vrijdagmiddag naar de ministerraad werd er ook wel iets duidelijk over hoe je dit in fases... Koolmees noemde het de uitbraakfase, de overgangsfase, de normalisatiefase en de vaccinfase. Ik vond het interessant. Misschien had hij het eerder gezegd. Ik had nog niet eerder gehoord, want dit helpt ook een beetje om te begrijpen van de verschillende stadia van de crisis. Zonder dat je kan voorspellen hoe lang elk stadium duurt. Maar blijkbaar denken ze nu dat we na de uitbraakfase met die lockdown in een soort van overgangsfase zitten. Dan zijn we onderweg in de 1,5 meter economie. Daar zijn we naartoe. Dan pas je de steunpakketten daarop aan. Dan ga je naar een normalisatiefase. Waarin je langdurig, omdat er nog geen vaccin is, moet omgaan met alle beperkingen die er zijn. Dan is het goed, is alles open. Mm-hmm. Maar wel met beperkingen. Wel met alle internationale tumult die er ook nog is. Daar hoort weer ook een andere vorm van steun bij. Nou, de vaccinfase is natuurlijk de fase waarin je op een gegeven moment met z'n allen opgelucht ademhaalt, iedereen zijn prik haalt en weer door kunt waar je gebleven was. Om het maar heel simpel te zeggen. Wanneer dat is, dat weet ook helemaal niemand. En ik vind het wel interessant om te zien hoe het kabinet probeert bij elk verschillend stadium van de crisis een iets ander pakket te maken. En ik hoor in werkgeverskringen ook al van die zien dit als een soort overgangspakket. Het wordt ingewikkeld van wat doen we daarna als we bezig zijn met herstel. Maar wel met alle beperkingen die er nog zijn. En de werkgevers zitten natuurlijk heel hard te duwen dat er dan een grote investeringsagenda komt van het kabinet. Dan moet er gewoon grootschalig geïnvesteerd gaan worden, ondanks de al snel oplopende staatsschuld. Dus er blijft een onvermoeibare lobby vanuit de Malitoren, waar VNO en MKB zitten, voor dat Wopke Wiebesfonds. Het liefst 50 miljard. Er moet nog steeds geïnvesteerd worden in infrastructuur en scholingen, digitalisering, vinden zij. Ik ben benieuwd of dat ervan gaat komen. Maar dan heb je een beetje idee van de verschillende fases waarin die crisis zich ontwikkelt.
Hoe gaat het eigenlijk in die Malitoren, waar Hans de Boer ook afscheid gaat nemen, toch? Dit is een vrij belangrijke fase waarin die aan de slag is.
Ja, hij heeft zijn voorzitterschap iets verlengd. En het was gewoon ondoenlijk om toen de paniek uitbrak om het stokje over te geven. Op een gegeven moment zal hij toch ook weggaan. Het wordt nu ook iets rustiger. Maar het blijft evengoed wel ingewikkeld. Maar je moet wat. We hebben het ABN AMRO ook net gezien. Dat is ook een wisseling van de wacht geweest. Ook geen lekker moment.
Ja, ING.
Dan ga je dat ook nog krijgen. VNO heeft wel iets langer. Hans Boer is iets langer doorgegaan. Ja. Maar op een gegeven moment in de zomer is het toch echt wisseling van de wacht.
Gaan we toch missen die woordspelletjes?
Zeker, ja. Natuurlijk gaan we dat missen. Zeker, ja.
En wat ik ook wilde vragen, dat zullen mensen ook benieuwd naar zijn. En nu is dat 90% hè, dat je voor salaris steun krijgt. Wordt dat dan ook langzaam afgebouwd? Heb je al geluiden dat het dan bijvoorbeeld 80 wordt in het volgende pakket?
Wat ik tot nog toe hoor is dat het... dat hoor ik nu nog niet. Dus dan zou het uitgangspunt nog steeds zijn compensatie van maximaal 90% naar rato van je omzetverlies. En de werkgever moet het aanvullen tot 100%. Maar op een gegeven moment in die fase daarna, dan zou je bijvoorbeeld de overgang kunnen krijgen naar de deeltijd WW. Dat is een soort van normale crisisregeling. De deeltijd WW die hadden we bij de financiële crisis ook. En dat ligt nu nog niet voor de hand, maar dat zou dan weer de volgende stap kunnen zijn. Dat betekent ook dat mensen, als je dan nog steeds te weinig omzet hebt of te weinig werk voor mensen, dat mensen deels thuis zitten, misschien kortere werkweken maken of misschien helemaal, of een deel van het personeel zit helemaal thuis. Maar goed, dat kan je bij bedrijven met je uitzoeken hoe je dat precies regelt. En dat mensen dan geheel of gedeeltelijk een WW-uitkering krijgen, tijdelijk. Met de bedoeling om ze daarna weer aan het werk te helpen. Maar dan krijg je dus 70% WW. Meestal wordt ook dan overigens door de werkgever wel doorbetaald. Tot 100%. Maar dat betekent dus ook dat je WW-recht aan het opgebruiken bent. En het bijzondere aan deze regeling nu is dat het totaal is losgekoppeld van de WW. Dus je gebruikt geen rechten. Dus als je alsnog werkloos raakt, heb je een volledige periode WW. Maar goed, dan ga je eigenlijk wel terug van 90 naar 70%. En dan hangt het een beetje van de afspraken in jouw sector af of je werkgever het wel of niet aanvult tot 100%.
Mm-hmm. Ja. Ik wil het ook nog even met je hebben over het CBS. Je noemde het helemaal in het begin al. Er zijn cijfers uitgekomen vandaag. Er komen vaker cijfers uit. Je hebt over verschillende banken met prognoses. Heb je het over gehad.
Ja.
Maar dit was toch wel even, toch nog, volgens mij voor jou zelfs ook nog wel een beetje een verrassing. Dat je zei van ja, wow, het is...
Ja, maar ook heel raar, want het cijfer waar het om draaide was -1,7. Mm-hmm. Dat was dus de economische krimp. Dus de economische groei -1,7. Een krimp van 1,7 in het eerste kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar. En dan denk je, nou ja, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg schokkend. Maar de onderliggende cijfers, die waren wel vrij heftig. Mm-hmm. Want ja, dan moet je je voorstellen, je hebt natuurlijk een kwartaalcijfer. En alleen de laatste twee weken van het kwartaal was natuurlijk de coronacrisis in Nederland. Was de lockdown begonnen. Het was wel grappig. De hoofdeconoom van het CBS die twitterde vandaag heel eerlijk nog even over een veel eerdere tweet. Helemaal aan het begin van de crisis. Toen twitterde hij nog van nou ja, ik kan me niet voorstellen dat we in de eerste kwartaal al in de min raken. Want als je ziet hoe goed die eerste twee maanden waren, januari en februari. Dat statistisch is bijna niet mogelijk. Dat maart zo slecht is dat we dan in een min raken. Ja. En hij was, ik vond het heel, heel openhartig van hem. Hij zei, voorspellen doe ik dus helemaal nooit meer. Maar dat kan dus wel. En dat toont ook wel de heftigheid aan. Al is het cijfer zelf dat je denkt, het valt eigenlijk nog wel mee. Vergeleken met andere Europese landen valt het nog wel relatief mee. Maar onderliggend, als je kijkt wat de export heeft gedaan. Maar vooral de consumptie, de bestedingen van mensen. Die is echt dus op een historisch laag niveau uitgekomen. Ja. Het CBS heeft nog nooit zo'n harde daling van consumptieve bestedingen gemeten als nu in de maand maart. Dus dat is wel heel heftig.
Minister Wiebes van Economische Zaken heeft er meteen op gereageerd. Volgens mij hebben we een fragment ook van hem klaarstaan.
Kijk, ik ga niet mijn tijd besteden aan allerlei voorspellingen doen en percentages uitrekenen. Er is nog een hele grote onzekerheid. Dus wat het dit jaar betekent en wat het volgend jaar betekent, daar is echt nog geen zinnig woord over te zeggen. Wat we moeten doen is vooral zorgen dat mensen gezond blijven. Dat we veilig werken, maar we moeten binnen die medische randvoorwaarden moeten we zorgen dat er zoveel mogelijk aan de gang kan. En dat is omdat we banen willen behouden, we willen bedrijven behouden, ondernemerschap behouden. Maar we willen ook recreëren, we willen af en toe met elkaar bier drinken. Dat is allemaal heel belangrijk.
We willen af en toe met elkaar bier drinken. Kijk, dat is ook een soort sponsoring van onze biermarkt, toch?
Zeker, zeker. Ja. Op ministersadvies aan het bier. Wat wil je nou nog meer? Heel goed. En dan,
dat is in de middeleeuwen ook, toch?
Ja, samen steunen we de economie. Proost. Mm-hmm. Maar wat hij natuurlijk wel niet mee begint. Van, je kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. En daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Mm-hmm. Ik bedoel, zo begon wel een beetje van hoe peil je die verschillende lagen van de crisis af. Wat je natuurlijk nu gaat zien, ik denk dat dit eerste kwartaalcijfer valt dan in verhouding nog mee, want het tweede kwartaal zit natuurlijk die volle maanden april en mei van die lockdown in en juni, waarin de lockdown stapje voor stapje is opgeheven. Ja, dan ga je natuurlijk hele rare cijfers zien die gewoon ongekend zijn. En die zitten hier natuurlijk al een beetje in. En wat CBS zei ook van, als je kijkt naar die consumentenbesteding in de maand maart en je kijkt bijvoorbeeld naar de horeca, specifiek, dan zoomen ze helemaal in. De horeca had te maken in de maand maart met een daling van 50%. Mm. Ja, de helft van maart waren ze dicht. Ik bedoel, dat is een min 50% in een sector. Ja, dat komt normaal gesproken niet voor. Goed, en dat zou je natuurlijk in de komende maanden natuurlijk ook weer gaan zien in die statistieken. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ziet die periode daarna dan uit? En dan zeggen Wiebes ook van, terecht. Ja, dat is heel lastig om precies te zeggen. Daarom dat het Centraal Planbureau ook met scenario's werkt. Waarbij ze de eerste paar scenario's al in de prullenbak hebben gegooid van de week. De hoop op een heel snel herstel is bij het Centraal Planbureau inmiddels ook weg. En dat lijkt me, ja, dat, met de kennis van nu lijkt me dat ook wel reëel.
Ja. En als je nou het vergelijkt inderdaad wat je zei met andere landen, Duitsland in recessie, hoe doen we het dan?
Ja, dan doen we het opvallend goed. Ja. Maar dat is allemaal relatief natuurlijk. We doen het minder slecht. Ik zag dat het economisch bureau van ING had ook een soort vergelijking gemaakt naar de mate van lockdown vergeleken met deze cijfers. En die gebruiken een van de index van Google. Die probeert om alle vervoersbewegingen van mensen in kaart te brengen. Van in welke mate mensen allemaal nog naar winkels gaan en dus kunnen. En in sommige landen kon je bijna de deur niet uit. Of je werd bij een week gearresteerd of neergeschoten. Nou ja, dat laatste iets overdreven. Maar,
ik dacht, ja, waar heb ik dat nieuws gelezen? Ja. Ja.
Dus nee, maar dat is, bedoel, er zijn natuurlijk wel landen waar het natuurlijk veel strikter was dan in Nederland. Waar dan die zogenaamde intelligente lockdown. Mm. Uit de eerste cijfers lijkt nu dat het best intelligent was. Al was het de groeicijfers in Zweden echt aanzienlijk beter dan bij ons. Het is een beetje tricky natuurlijk. Want je moet dan ook, je moet ook kijken hoe het virus om zich heen greep. En in welke mate je een uitbraak moest bedwingen. Italië had natuurlijk echt wel een enorme kluif aan het in de tang krijgen van die uitbraak. En daar hoort dan dus ook een veel steviger lockdown bij. Maar ja, uit een internationale vergelijking lijkt toch wel dat Nederland het in het eerste kwartaal relatief beter doet. Beter dan Duitsland. Iets beter dan Duitsland. Veel beter dan Frankrijk en veel beter dan België. En ook veel beter dan Italië. Maar Italië had al langer met die lockdown te maken. Ja. Dus dat betekent de cijfers misschien ook wel een klein beetje.
Ja, uit Frankrijk zijn die cijfers ook heel slecht volgens mij. Hè? En die stoeien nog steeds ook met allerlei vakbonden over welke fabrieken er wel weer open kunnen of niet.
Ja, nee, dat hoor ik Hans de Boer al veel eerder zeggen. Ook al uitleggen van we moeten echt samen optrekken met de vakbonden. Want Franse toestanden willen ze absoluut niet. Dan zijn de Franse vakbonden echt anders dan de Nederlandse. We hebben toch een beetje softe vakbonden in Nederland. Nou, in deze tijden komt dat misschien heel goed uit. Daar heb je veel meer gestoei. En overigens ook veel, veel meer onduidelijkheid over wanneer die lockdown daar ten einde komt. Nou ja, we hebben de afgelopen tijd veel geschreven over de potentiële vakanties naar Frankrijk. Ik zou zelf naar Frankrijk gaan, maar ik vind het allemaal zo onduidelijk. En ik voel me er ook niet prettig bij. En ik uiteindelijk van de week maar besloten heb, dan gaan we dat gewoon niet doen. Ook al zou het straks kunnen, weet je, we blijven gewoon lekker hier.
Jij claimt een voucher of claim je cash geld? Dat is ook een beetje de discussie van deze week.
Ja, ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik ben wel in onderhandeling, want we hadden natuurlijk de vakantie in stukjes opgeknipt. Met één hotelovernachting, dan een week de ene sheet, een week een andere sheet en nog een paar dagen Parijs. Dus ik ben met vier partijen in gesprek geraakt. En het is een soort combinatie geworden van dan weer een voucher, dan weer geld terug. En in één geval ben ik mijn geld er gewoon kwijt. Maar je ziet Frankrijk is nog heel onduidelijk over wanneer die grenzen nou precies open gaan. En de impact daar is, de economie is echt enorm. Mm-hmm. Maar goed, Duitsland is ook slechter. En Duitsland kwakkelt al heel erg. Dus Duitsland is een recessie, in Nederland nog niet. Mm-hmm. Maar dat is een kwestie van één kwartaal wachten en dan hebben we ook een recessie.
Zou je in Nederland zelfs die cijfers zo kunnen afpellen dat je dus een verschil ziet tussen het zuiden van Nederland en het noorden van Nederland? Want in Groningen zo, dat hoor je natuurlijk dat er veel minder last is van lockdown of dat, weet je. Merk je dan ook dat Brabant slechter economisch gedraaid heeft? Omdat daar...
Nou ja, daar heb je natuurlijk wel veel meer last gehad. Dus ongetwijfeld ga je dat wel zien. Je hebt natuurlijk ook wel bepaalde industrieën in Brabant. Wat het lastige natuurlijk wel weer een beetje is, dat de economische structuur van die provincies ook vervolgens weer verschilt. Je kan denk ik Brabant niet zomaar vergelijken met Drenthe. In Brabant zit natuurlijk heel veel technologische industrie. Dus dat is een belangrijke groeimotor ook voor Nederland. Maar je ziet natuurlijk wel grote verschillen. Net zo goed als je ook inderdaad ook nog steeds ook de verschillen ziet qua cijfers voor de gezondheidszorg. Van de week was het ook alweer weer duidelijk dat we zijn natuurlijk allemaal heel tevreden over die dalende cijfers van bezetting van IC en ziekenhuizen. Maar in Brabant gaat de vlag nog helemaal niet uit. Mm-hmm. Dus daar is de impact inderdaad natuurlijk veel groter. En daar zijn ze ook eerder begonnen met zo'n lockdown in Brabant. Dus daar zal die... Ja, als je het inderdaad helemaal af zou gaan pellen, zou je tot aan de kroeg om de hoek in Tilburg bij wijze kunnen zien wat het effect daar is. Maar ongetwijfeld heeft dat grotere effecten in de regio's die zwaarder getroffen zijn.
Ja, hartelijk dank weer voor je bijdrage. En dat verhaal over wie zijn rug gaat het nou, wie moet nou eigenlijk betalen voor deze crisis. Dat gaan we binnenkort behandelen, ook met een groot stuk in de krant.
Ja.
Dat is eigenlijk als thema ook voor vandaag neergezet, maar dat komt volgende week uitgebreid aan.
Ja, nou, en de podcast volgende week gaat over een ander onderwerp. Zullen we nog in het midden houden wat dat is?
Nee, ik vind dat je wel een tipje van de sluier kan geven, toch? Dat
is leuk. Nou, dan gaan we volgende week gewoon eens ouderwets over pensioenen hebben. En als het goed is, hebben we ook een gast, maar dat laten we nog even in het midden. Maar Oh, dat is even een corona-vrije vrije podcast. Ja. Hoe zou dat toch zijn?
Nou ja, en het is ook wel terecht, want er gebeurt achter de schermen van alles in pensioenland.
Zeker.
Er moet een pensioenakkoord komen, dus...
Ja, gaan we het lekker hebben over dekkingsgraden en rekenrentes.
Daar kan die gast van alles over vertellen, dat kan ik u verzekeren. Stuur ook vragen daarvoor op, want die krijgen we altijd vaak over pensioenen. Dat kan naar podcast@dft.nl. En u kunt ons beluisteren op Spotify en op iTunes. Tot volgende week.
Tot volgende week.